stel voor dat we zoals iedere week de hele brief lezen. En dan gaan we de versen behandelen, bidden. En dan gaan we de versen behandelen van vanochtend. We behandelen versen 5 tot en met 7. Maar laten we de hele brief lezen. Ik lees. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze Heere, van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het orde van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en andere vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwig vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam, en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel echter, durfde toen hij met de duivel reden twisten en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lastelijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei, mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature, wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Caïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestoord en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij hun liefdemaaltijd. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven in de zee die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren die voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, gesproken toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddeloze onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn er die morren die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien terwille van voordeel. Maar u, geliefde, herinnert u zich de woorden die voorgezegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn er die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bui zelf op in uw allerheiligste geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwig leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en rukken uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die bij machte is, u voor te struikelen, te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor deze geweldige brief, Heer. Ik dank u voor het feit dat u Judas hebt geïnspireerd om deze brief te schrijven, Heer. Ik bid. Heer, ik bid dat u mij rust geeft en inzicht ook in het in het verkondigen van deze brief, Heer. Ik bid dat u ons focus geeft om te begrijpen, ogen van ons verstand, om te begrijpen wat uw woord zegt en hoe het van toepassing mag zijn tot ons vandaag de dag, Heer. Ik dank u voor de tijd die u mij gegeven hebt om deze brief of om deze paar versen vandaag te onderwijzen, Heer. En ik bid ook dat u ons zegent hierin, Heer. Ik dank u en ik bid en ik vraag alles in Christus na. Amen. Dus de versen voor vanavond zijn vers 5 tot en met 7. We hebben vorige week gekeken. Even nogmaals de versen voor vanavond. Ja. Vorige week hebben we gekeken naar de kern en doel van deze brief. Judas, gedreven door liefde voor zijn broeders en zusters in Christus, was genoodzaakt om te schrijven over de strijd die we dienen te voeren voor onze gemeenschappelijke geloof. Een geloof dat mogelijk is gemaakt door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus, die gevloeid heeft op het kruis. Een kostbaar bloed dat ons duur gekocht heeft uit de slavernij van de zonde en geplaatst heeft in het koninkrijk van God. We strijden, zoals Judas ook schrijft, tegen goddelozen die de genade van God veranderen in losbandigheid. Het is een strijd. Het is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar een strijd, zoals ook Paulus zegt, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Een vers die we vorige week ook behandeld hebben. Het is een strijd tegen alle leugens, een strijd tegen alle valse doctrine van de duivel. Het zijn mensen van vlees en bloed die de gemeente binnenkomen en leugens verspreiden. Maar we weerleggen de leugens die uit de vader van de leugen komt. Dat is de duivel. We hebben voorbeelden gezien vorige week van valse doctrine die de kerk zijn ingekomen. De meest zichtbare is de goedkeuring van homoseksualiteit en het goedkeuren van losbandig gedrag. Maar zo zijn er ook talloze andere subtieler en dingen die de kerk van binnenaf kapot aan het maken zijn. We hebben ook stilgestaan hoe we deze strijd uitvoeren. We hebben de passage van de wapenrusting gelezen in Efeze 6. En ook al was het geen volledige lijst met wapenrusting die we van God heb ontvangen, heb ik wel vorige week een paar van die kernwapens benoemd die we tot onze beschikking hebben. We strijden met de waarheid. We strijden met het zwaard van Gods woord. En met het schild van het geloof. Maar zo zijn er andere wapenrusting die ik niet benoemd heb en die we ook in dat passage van Efeze 6 lezen. Maar neem bijvoorbeeld ook gebed en hoe belangrijk dat is. Zo de Heere wilt en wij leven, zullen we dat ook in vers 20 van deze brief behandelen, als we daar in een paar weken aankomen. En als laatst, vorige week heb ik genoemd waarom de strijd zo belangrijk is. Uiteindelijk is het het doel van de duivel om de missie van de kerk, van ons, te verzwakken. En als het aan hem ligt, compleet te vernietigen. De kerk compleet te vernietigen. De duivel wil zoveel mogelijk mensen uit de hand van God wegnemen. Hij wil niet dat mensen verzoend raken met de levende God. Er is niks ergs in de ogen van de duivel dat een wedergeboren christen zich als een beelddrager van God gedraagt. En de ongerechtigheid van deze wereld aan het licht brengt. Dus het is zijn missie om ervoor te zorgen dat het goede nieuws wat wij brengen verzwakt raakt. Door onze getuigenissen of door leugens. De duivel is een felle tegenstander tegen alles wat heilig en rechtvaardig is. En hij probeert dus de kerk van binnenaf te besmetten en te zwak te maken. Het is dan ook jammer om te zien dat het hem ook gelukt is bij zoveel denominaties. En daarom moeten wij ons extra beijveren om te strijden voor de waarheid. Het evangelie van onze Heer moet in zijn volle raadsbesluit verkondigd worden. Er kan geen water in de wijn gelegd worden. Het moet in zijn volle raadsbesluit verkondigd worden. Alleen een zuivere en ware evangelie kan volledig redden. We hebben dit ook in de eerste brief van de Korintiërs gelezen. We hebben hier op onze woensdagstudie bij stilgestaan. Paulus schreef aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vaststaat, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. En Paulus zegt hier iets heel belangrijks. We kunnen alleen vaststaan in het geloof als wij aan het geloof vasthouden zoals het verkondigd is. Dus geen leugen, maar alleen de volle waarheid die de apostelen overgeleverd hebben. Dus we dienen vast te houden aan het evangelie zoals het verkondigd is. Judas zegt hetzelfde als hij schrijft dat we dienen te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Verandering aan het evangelie zoals het verkondigd is door apostelen. Ik denk dat ik een issue heb met dit ding, maar goed. Verandering aan het evangelie zoals het verkondigd is door apostelen en schrijvers van het Nieuwe Testament in de eerste eeuw zal mensen niet tot zaligheid brengen. Dat is ook de bericht en de boodschap die we hebben uit het woord. We strijden om het evangelie en Gods volledige raadsbesluit zuiver te houden. Een strijd die waardig is om uit te voeren. Nou, na de introductie, groet en oproep tot strijd geeft Judas ons voorbeelden van Gods oordeel over deze mensen. We zeiden het al, de strijd is gaande sinds het begin. We zagen ook, Solomon die schreef in één prediker of in prediker, er is niks nieuws onder de zon. We kleden ons anders, we leven anders. We hebben andere technologie tot onze beschikking die we vaak ook gebruiken ter afbraak en ter... ja, moord. Maar het hart van de mensen en de verleiding van de mensen zijn exact hetzelfde. Er is niks nieuws onder de zon. Andere jasje, maar zelfde inhoud. Ondanks de voorbeelden van oordeel die we in het verleden zien, gaat de mensheid door met het plegen van ongerechtigheid. Dat is helaas de macht die zonde over de mensheid heeft. We zijn buiten Christus slaven van zonde. We kunnen en willen niks anders doen dan zonde gehoorzaam zijn. We lezen het woord, er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt. Jesaja schrijft, al onze werken zijn als een bezoedeld kleed. En helaas, ondanks de talloze voorbeelden van en waarschuwing van oordeel, blijft de mensheid deze dingen doen. Nou, we kunnen naar de voorbeelden die we vanochtend behandelen op twee manieren kijken. We kunnen ze zien als een waarschuwend voorbeeld, zoals de HSV dat ook aangeeft. Maar we kunnen ook, en we dienen ook zeker naar deze voorbeelden te kijken, als een troostend en bemoedigend voorbeeld voor de christenen. Maar dan hoor ik jullie zeggen, we lezen in vers 7, zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige leven, het eeuwige vuur ondergaan. En dat klopt, dat is ook hoe we deze waarschuwing kunnen zien, als een waarschuwend voorbeeld. Maar in de originele Griekse tekst zien we waarschuwend niet. Als jullie ook kijken in vers 7, dan zie je dat waarschuwend ook in cursief geschreven is. Dat betekent dat die woord niet in het originele Grieks bestond. In het originele Grieks lezen we, zij liggen als een voorbeeld, de strafdragend van eeuwig vuur. Nou, de aanvulling van de HSV is goed en daar heb ik niks op aan te zeggen. En daar dienen deze voorbeelden zeker ook voor. Maar ik zei ook dat dit een troost voor ons is. Nou, ik ga dit zo uitleggen. Want ik hoor al iemand roepen, hoe kan het oordeel van mensen in eeuwige vuur een troost zijn? Nou, uiteraard is het oordeel van mensen geen troost. Dat is voor niemand, voor God niet en voor ons niet. Maar er zit een nuance die ik zo meteen ga uitleggen. Deze voorbeelden zijn aan ons gegeven om te waarschuwen wat er zou gebeuren als we rebellie tegen God gaan. Het is in de natuur van onze rechtvaardige God om zonder rebellie ongerechtig gedrag te bestraffen. Onze heilige God kan tegen zijn natuur niet ingaan. En ja, hij heeft een weg geboden om zijn toorn te ontwijken. Als we ons aankleden met de gerechtigheid van Christus en in nieuwheid van leven wandelen, zal hij niet meer naar onze zonde kijken. Dat is een belofte die we hebben. Maar doen we dat niet, is de toorn van God nog steeds over ons. Gods liefde voor de wereld is getoond in de offer van Jezus Christus op het kruis. Nemen we Christus aan als onze redder en bekeren we van onze zonde en wandelen in nieuwheid van leven, dan worden we gezegend met alle zegens in de hemelse gewesten. Zo groot is Gods liefde. Echter, God is ook heilig en rechtvaardig en zal en moet zonde bestraffen. We zien in deze voorbeelden de directe bestraffing van God. Maar zo weten we ook dat God voor een hele lange tijd de ongerechtigheid van de mensen aan het verdragen is, omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Maar, hè, nogmaals, hij moet zonde blijven straffen. En hij zou aan het einde van dit tijdperk eens en voor altijd afrekenen met de zonde en de dood. Deze voorbeelden dus dienen als waarschuwing voor ons om niet te verslappen, maar ook voor de wereld, ook al interesseert de wereld het niet veel. Nou, we lezen in Romeinen hoe God de mensheid over heeft gelaten aan de begeerte van hun hart. En dat is dus de huidige straf en waarschuwing van deze tijdperk. En het wordt maar erger en Gods straf zal erger worden, maar de wereld geeft daar geen gehoor aan. Er zal er ook een moment komen wanneer onze Heer terugkomt en een laatste oordeel zal plaatsvinden waar zonde, dood en de duivel voorgoed verslaan worden. En dat is dan ook, los van de waarschuwingen die we uit deze voorbeelden krijgen, de reden voor troost voor ieder christen. En waarom? Nou, het is, ik kan waarschijnlijk voor jullie ook spreken, het is een van onze diepste verlangens om in een wereld te leven waar gerechtigheid heerst. Waar er geen zonde meer is. Waar er geen haat meer is. Waar er geen moord meer is. Waar er geen ziekte meer is. Nou, zo'n wereld is alleen mogelijk als zonde eens en voor altijd afgerekend is. En dat betekent dat ook helaas de mensen die zonde lief hebben en ongerechtigheid doen. Nou, die mensen behoren zo'n nieuwe wereld niet. En dus moeten we ons afvragen, wat hebben we meer lief? Hebben we gerechtigheid meer lief of de wereld? Hebben we God meer lief of hebben we de wereld lief? Nou, als het God en gerechtigheid is, zoals ik vermoed dat de antwoord zal zijn voor de meeste van ons, dan volgt dat het bestraffing van zonde en troost voor iedereen van ons is. Dan volgt het dat de bestraffing van zonde een troost voor ieder van ons moet zijn. Het is een troost voor een christen die dagelijks gekweld wordt door zonde, of het interne kwelling is of externe door vervolging, haat of geweld. Maar het is een troost om te weten dat Gods toorn alles goed zal maken. Ja, we worden niet verheugd door het feit dat er zoveel mensen onder zijn toorn zullen vallen, maar het is zalig om te weten dat zonde er niet meer zal zijn. En daar verheugen we ons veel aan. Deze wereld met al haar verleidingen, met al haar begeerte, ongerechtigheid, ongeloof, is niet ons huis. Wij behoren tot het koninkrijk van God. Wij leven in de wereld, maar zijn niet van de wereld. Het is dus een troost om te weten dat er een nieuwe wereld gemaakt wordt. Maar goed, laten we verder gaan. Laten we voor de rest van de tijd deze ochtend kijken naar de drie voorbeelden die Judas aanhaalt. In vers 5 lezen we: maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronden heeft gericht. Nou, we lezen in het woord helaas vele momenten in Exodus en Numeri waarin het ongeloof van het volk voor de Heer heel zichtbaar was. Zo lezen we over de wanhoop van het volk toen ze bij de Rode Zee aankwamen. We lezen, ze waren op het strand, de zee voor hun en achter hun was de farao met zijn leger. Het volk kon geen kant op en begon luid te jammeren, klagen dat ze nooit uit Egypte hadden moeten vertrekken. Hun ongeloof in de Heere was op dat moment zeer groot. Nou, zo hebben we andere getuigenissen. We hebben het geklaagd dat de water bitter was bij Mara. Vergeten dat de Heere bij machten was om het water zuiver te maken. Of het geklaag van de manna. Ze waren niet dankbaar dat de Heer voor voedsel uit de hemel zorgde, maar ze verlangden voor vlees. Of het gouden kalf incident, enzovoort. Nou, de Heer zei in nummerie 14 dat ze tot 10 keer hun ongeloof hadden getoond. Ondanks het feit dat het volk de kracht van God had ervaren, waren veel Israëlieten nog vol ongeloof. Het gouden kalf incident resulteerde in veel doden door een pest. Dit was de oordeel van God over hun ongeloof en ongehoorzaamheid. Maar het incident waar Judas naar refereert is over het algemeen erkend als wat we in nummerie 13 en 14 lezen. Nou, voor diegenen die aanwezig waren op de woensdag, we hebben dit niet zo lang behandeld toen we Hebreeën 3 hebben behandeld. Dus deze voorbeeld heeft zowel de auteur van de Hebreeënbrief als Judas gebruikt ter waarschuwing voor ons, maar ook voor de wereld. Het ongeloof dat we in nummer 13 en 14 lezen, resulteerde in de dood van dat hele generatie. Voor 40 jaar lang mochten ze het beloofde land niet binnengaan en zouden ze sterven in de woestijn. Alle mannen van 20 jaar en ouder, lezen we. Alleen Caleb en Joshua van die generatie mochten het beloofde land binnentreden. Nou, we kennen allemaal het verhaal, denk ik. De Heer had Mozes bevolen om 12 leiders uit de 12 stammen van Israël te kiezen en uit te sturen ter verkenning van het land van Canaan. Het land, lezen we, was vol met melk en honing en de vruchten zo groot dat ze met z'n tweeën een tros druiven moesten dragen. Het verslag lezen we in nummer 13. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen, maar bladen met me mee. Nummer 13 vanaf vers 27. Vierde boek van de Bijbel. Daar lezen we het volgende. Dus nummer 13 vanaf vers 27. Zij vertelde het Mozes en zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt en werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben zij daar nakomeling van Enak gezien. In het zuidenland woont Amalek. In het bergland wonen de Hittiten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen en wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hen opgetrokken waren zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben ook reuzen gezien, nakomeling van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Nou, dit slechte verslag resulteerde in dat de hele gemeenschap luid aan het jammeren en morren was. Zo erg was het jammeren en het morren dat ze iemand wouden aanstellen om terug te leiden naar Egypte. Toen stapte Joshua en Caleb naar voren en begonnen het volgende te zeggen. Dat lezen we in nummerie 14, 7 tot en met 9. Daar lezen we een zijde tegen heel de gemeenschap, dus Caleb en Joshua. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en dan zal het ons geven een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heer niet in opstand en u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, waar zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Je zou denken, dit zijn hele bemoedigende woorden, maar dit resulteerde wel in dat het volk op het punt stond om deze twee mannen te stenigen. De heerlijkheid van de Heer verscheen toen in de tent van ontmoeting en de Heer zei tegen Mozes het volgende: hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij mij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en machtig volk maken dan dit. In het verslag lezen we daarna hoe Mozes voor de zoveelste keer voor het volk pleitte. En daardoor vergaf de Heer hun. En hij trof het volk niet met de pest aan, maar wel, zei de Heere, zouden ze het beloofde land niet binnengaan en in de woestijn sterven. Maar ondanks het feit dat de Heere niet het hele volk met de pest aantrof, trof hij wel de mannen die een kwaad gerucht hadden laten uitgaan over het land door een pest en die stierven voor het aangezicht van God. Als wij dit lezen, we zien ook de vraag die de Heere stelt in de tent van ontmoeting, is eentje die wij met z'n allen ook, denk ik, hebben als we deze voorbeelden lezen. Hoe was het mogelijk dat er mensen tussen de Joden waren die ondanks alle tekenen en wonderen die de Heere gedaan had, nog steeds niet in hen geloofden? Het is voor ons, hoop ik, ons die geloof hebben, iets ondenkbaars. En toch is dat de realiteit van de mensen buiten Christus. Hun ongeloof in God, ondanks het feit dat de schepping van God getuigt, is zeer groot en verblindend. Dit laat ook zien dat ook al zou God in ons midden zijn en zijn kracht en heerlijkheid tonen, er toch de meerderheid van de mensheid hem zullen blijven verwerpen. We lezen dat ook helaas in Openbaring. Mensen zien wat God aan het doen is en toch blijven ze hem verwerpen. En dit is ook de realiteit in onze kerk helaas. Er zijn mensen die de kracht van de geest ervaren, de liefde van God zien, maar toch nooit tot bekering zijn gekomen en nooit tot bekering zullen komen. Dat is een hele trieste realiteit. Volgende voorbeeld die Judas gebruikt is het volgende. Judas 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dit heeft hij uit de hele korte verslag die we in Genesis 6 lezen. Daar lezen we het volgende. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Dit is het verslag van de engelen die vrouwen uit de mensen namen om met hun gemeenschap te hebben. Dit moet, net als de val van Lucifer en de val van de mensheid, heel pijnlijk voor God zijn geweest. Nou, we zeggen hier niet bij dat God niet wist dat dit zou gebeuren, maar we zeggen wel dat dit hem bedroefd heeft. God had deze wezens gemaakt. Deze engelen hadden zijn liefde, majesteit en kracht van heel dichtbij en in zijn volledige glorie ervaren. Maar toch waren ze door lust ontbrand dat ze hun woonplek de hemel hadden verlaten. Vermoedelijk, en dat weten we niet zeker, een menselijk lichaam genomen hadden om in lust met de vrouw van de mensen te verkeren. En hier ook vragen we ons af, hoe is dat mogelijk? Nou, ook hier geldt helaas dat er tussen de engelen ongeloof en rebellie was. Hetzelfde wat Lucifer deed vallen. En dit laat ook iets anders zien. God heeft ons en de engelen niet gemaakt als wezens die geen keuze hadden dan hem alleen lief te hebben. Maar als wezens die een keuze hadden en helaas ook stomme keuze kunnen maken. Keuzes die veel kapot hebben gemaakt. En zo hebben vele engelen de verkeerde keuze gemaakt. En zo ook Adam en Eva. In zonde kan de mensheid niet anders doen dan God niet liefhebben. En er is een bovennatuurlijke gave nodig van God, waarbij hij ons een nieuw hart geeft om hem weer lief te hebben. En eenmaal in die nieuwheid van leven kiezen we hem lief te hebben. Dit kan alleen door een wonderbaarlijke verandering die God in ons maakt. En de Bijbel spreekt hier duidelijk over. Onze geloof is ons gegeven door God en niet door onze eigen werken. We hebben ons geloof niet verdiend door werken of goed gedrag. Het is puur een gave van God. Maar voor de val was het anders. Adam en Eva hadden een keuze. Deze engelen hadden of hebben een keuze en kozen bewust om God niet gehoorzaam te zijn. En een rebellie te gaan tegen alles wat goed en welbehagelijk in Gods oog is. En dus moeten we niet anders concluderen dan deze rebellie voor God heel kwetsend geweest moet zijn. De laatste oordeel die Judas aanhaalt en die wij als voorbeeld hebben, is het volgende. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Judas zegt dat zoals de engelen vreemde vlees zijn achterna gegaan, zo hebben de inwoners van Sodom en Gomorra hetzelfde gedaan. Nou, we weten allemaal waarom God Sodom en Gomorra heeft beoordeeld. De oproep van Sodom en Gomorra was groot en hun zonde heel zwaar, zei de Heere tegen God, tegen Abraham. Sodom en Gomorra waren gekenmerkt door losbandigheid, door ongehoorzaamheid, door homoseksualiteit. Allemaal een gruwel in de ogen van God. En de zonde was zo zwaar dat God zwavel en vuur deed neerkomen naar de hemel om de steden en het gebied eromheen te vernietigen. In Genesis 18 en 19 lezen we het verslag en we zien hoe twee engelen of boodschappen van God in Sodom aankwamen en naar Lots huis gingen. We lezen van mannen van de stad die het huis van Lot omsingelden omdat ze gemeenschap met de engelen wouden. We zien in dat verslag de morele verval van de mensen van Sodom. Mannen die God geschapen had om zijn vader en moeder te verlaten en aan een vrouw te hechten om zo een vlees te worden, gingen nu achter ander vlees na of achter vreemd vlees. Mannen die met mannen onnatuurlijke dingen deden, een gruwel in de ogen van God. En dat was de reden voor hun oordeel. Nou, helaas zien we vandaag de dag hetzelfde morele verval. Want zoals we ook hebben gezien, er is niks nieuws onder de zon. Rome en Griekse cultuur was ook gekenmerkt door dit soort van losbandig gedrag. Wellicht niet zo openbaar en zichtbaar als wat in Sodom en Gomorra gebeurde, maar zeker aanwezig. Maar vandaag zijn we toch allemaal een stuk liberaler geworden. Niet meer worden de christelijke normen en waardes gevolgd, maar onder de excuus van tolerantie wordt allerlei losbandig gedrag goedgekeurd. Laat staan het feit dat er zoveel jonge mensen voor het huwelijk zo seksueel actief zijn, wat echt een probleem is in onze samenleving. We hebben nu ook te maken met deze agenda wat naar onze kinderen wordt geduwd. En dit LHBTQ plus gebeuren. Op school worden ze hiermee besmet. Op tv of op sociale media. Kinderen zo jong als 3, 4 en 5 die tekenfilms kijken waar de standaard familiestructuur niet meer normaal is. Maar waar ze ook leren dat een kind 2 mama's of 2 papa's kan hebben. Er is helaas een complete afbraak aan wat Gods normen en waarden zijn. Het natuurlijke Godgegeven gedrag wordt niet meer als normaal gezien, maar juist als niet meer van deze tijd. Dit is een strijd die wij voeren en het is een diepe strijd. Ook vooral voor onze van de volgende generatie, voor onze kinderen. Kijk, wij weten niet hoe lang wij hier nog zullen blijven. Wij weten niet wanneer de Heer terugkomt. Het kan gauw gebeuren of er kunnen nog een paar generaties voorbij gaan. Maar het punt is, wij moeten vechten om de normen en waarden van God te verdedigen en te handhaven binnen ons huis en ook binnen de kerk. Laten we nooit moe worden om de leugens van de wereld te weerleggen aan onze kinderen. Helaas is de realiteit dat, in ieder geval voor velen van ons, dat onze kinderen veel van hun tijd blootgesteld worden aan de wereld. Ze worden blootgesteld aan de leugens van de wereld, aan vrienden in de wereld. Ze worden blootgesteld aan tv-series van de wereld, muziek van de wereld enzovoort. Dus het blijft onze taak om thuis en op ieder moment hun hiervan te beschermen en het raadsbesluit van God volledig te verkondigen. Dit is echt een taak die we niet lichtelijk kunnen nemen. We moeten dit echt als een strijd zien. Niet alleen vechten we tegen de leugens, maar vechten we vaak ook tegen gebrek aan tijd, zin en motivatie. Nou, we weten allemaal hoe druk onze leven is. We weten ook allemaal, na een drukke dag op kantoor, hoe we het liefste op onze luie bank gaan zitten. En ik zeg niet dat het niet mag. Er is zeker een tijd en een ruimte daarvoor. Maar we moeten deze strijd ook prioritiseren, vooral voor onze kinderen. De Heer zei ook eerst, zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest zal volgen. Onze kinderen worden echt blootgesteld aan de leugens van deze wereld. En zie onze kinderen als een soldaat die aan de front gaat, die als eerste gevaar ingaat. Dat zijn zij. Zij worden meerdere uren per dag blootgesteld aan de leugens van de wereld. En wij kunnen ze alleen beschermen met de waarheid. Uiteraard heeft ieder van onze kind geloof nodig. Maar wij hebben de taak dus om thuis Gods normen en waardes en waarheid over te brengen. Deze taak hebben we thuis, maar hebben we ook in de kerk. Het zuurdeeg moet thuis weerlegd worden en verwijderd worden, maar ook zo in onze kerken. Dat is de strijd die wij uitvoeren. En het is een waardige strijd. De voorbeelden die Judas aanhaalt zijn heel relevant en nog steeds van toepassing voor ons. Nou, ook al zijn wij geen engelen, maar het hart achter de zonde van de engelen is iets waar de mensheid ook heel veel last van heeft. En nogmaals in de woorden van Judas. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Het ongeloof van het Joodse volk in de woestijn, het ongeloof en rebellie van de engelen en die van de volken van Sodom en Gomorra heeft ervoor gezorgd dat Gods toorn en oordeel over hen viel. Een oordeel die als voorbeeld dient, niet alleen voor ons als christenen, maar ook aan de wereld. De wereld gaat door in haar rebellie tegen God. Maar er zal een dag komen waar het genoeg is geweest voor God. Zoals de roep van Sodom en Gomorra groot was en hun zonde heel zwaar, zo zal het een dag zijn voor de wereld. En dan is het te laat, helaas. God heeft op meerdere keren en op meerdere tijden mensen beoordeeld en heeft door zijn woord laten weten wat er in de laatste tijd zal gebeuren. Maar de wereld geeft daar geen gehoor aan. Het gaat door met wat ze wilt doen. De verhardheid van de menselijke hart is zo diep, de liefde voor de duisternis zo groot, dat ze de liefdevolle oproep van God tot bekering gewoon niet willen luisteren. Ja, we hebben gezien dat wie voorbestemd is, wordt geroepen. En wie geroepen wordt, wordt geheiligd. En wie geheiligd wordt, wordt verheerlijkt. Maar we hebben ook gezien dat de oproep tot bekering naar de hele wereld is gegaan. Want velen zijn geroepen, maar weinig geheiligd. En dus hebben mensen geen excuus voor het niet in acht slaan op de oproep tot bekering. En het blijft onze taak, los van het strijden om het goede nieuws. Maar het blijft onze taak om te blijven strijden voor het goede nieuws en die ook te verkondigen. Ongeacht het feit dat de wereld niks van God wil weten, zijn er mensen die tot geloof zullen komen en dus moeten we blijven getuigen. We zullen nooit weten wie een geroepen christen is, dus blijft de taak, hoe onvruchtbaar het ook mag lijken, om te getuigen. En laten we eerlijk zijn, ondanks het feit dat er geen bekering plaatsvindt, als we aan het getuigen zijn, is het nooit een onvruchtbare taak. Want we zijn God aan het verheerlijken als we hem waardig vertegenwoordigen. Dus laten we ons beijveren om ook deze goede nieuws te blijven verkondigen, ook al is het, ook al zien we de vruchten daarvan niet. We zien in alle voorbeelden van vanochtend dat ongeloof deze mensen kenmerkt. Het is het ongeloof wat voorkomt uit de zondeval, maar die ook Adam en Eva heeft laten vallen. Het ongeloof resulteert in ongehoorzaamheid en rebellie tegen alles wat goed is in de ogen van God. Wij lezen dan ook deze voorbeelden en denken, hoe is het mogelijk? En dus laten we naar deze voorbeelden kijken met vrees, maar ook zeker met troost. Troost omdat ik, zoals ik al zei, we weten dat allemaal ongerechtigheid door God bestraft en verslaan zou worden. Maar vrees omdat wij ook nog hier en daar te maken hebben met ongeloof. Ondanks het feit dat God ons geloof heeft geschonken, zijn er seizoenen waar ons geloof zal wankelen of heeft gewankeld. Het verschil ligt echter in het feit dat wij niet door geloof gekenmerkt zijn. God zal ons in die seizoenen dragen en wij kunnen bindend daar doorheen gaan. Laten we dus alert blijven en volharden en vooral God dankbaar zijn voor het geloof dat hij geschonken heeft. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, Heer, ik dank u, Heer. Ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u voor uw bemoediging, Heer. Ik dank u voor de troost die we hebben, Heer. En het feit dat we weten dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen, Heer. Waar er gerechtigheid zal heersen, Heer. Ik dank u voor die troostende woorden, voor de hoop die we hebben. Heer, maar we weten ook dat de strijd nog gaande is. We weten ook dat de strijd niet zal verzwakken, heren, dat het erger en erger zal worden, heren, dat de leugens van deze wereld, ja, heren, erger en erger zullen zijn, heren. We weten ook de strijd die we moeten voeren voor onze kinderen, heren. We weten ook de leugens blootgesteld zijn, heren. En Heer, ik bid dat u ons helpt om ook die strijd waardig aan te gaan, heren. Dat we daarin niet mogen verzwakken. Helpt u ons daarin. Heer, ik dank u nogmaals. Ik dank u voor de woorden van Judas. En Heer, ik prijs uw grote naam, Heer. Ik bid en vraag alles in Christus' naam. Amen.